Goedemorgen. Wat een feest om zoveel gezichten te zien hier in deze gemeente. Fijn dat jullie gekomen zijn. Fijn dat jullie mogen beleven wat Paulus schrijft in 1 Korinthe 1, vers 9. De gemeenschap van zijn zoon. Dat is niet met zijn zoon, dat is wat anders. Maar van, dat is in de atmosfeer van de Zoon. Allemaal zijn we hier gekomen, als het goed is, omdat wij de Heer Jezus lief hebben. En wat we Hem willen dienen, van Hem willen horen en ook deze morgen. Hem willen gedenken bij de tekenen van brood en wijn. Dat is bijzonder dat God, de Vader, mensen roept uit de wereld rondom zijn Zoon. Dat is de gemeenschap van in de sfeer van zijn Zoon. Heel bijzonder. Gelukkig zijn jullie niet de enige die dat beleven. Er zijn nog meer groepen, kringen, gemeenten in ons land, de wereld, die dit doen. Ik was ook jarig van de week. Ja. Op dezelfde dag. Was het Rosalie? We zijn mij vergeten. Ja, ik wilde zo graag een cadeautje. Hoe oud denk je dat ik geworden ben? Jij gaat het fout zeggen. Ach, ik krijg een cadeautje. Ah, oh, wat leuk. Dankjewel. Mag wat uitzoeken. Ja, ik ga wat uitzoeken. Ik zet hem even hier neer, dan doen we dat na de preek.
Ik denk 48.
Ach, wat een compliment. Deze ga ik voor mijn dochter meenemen. Ze houdt van spinnen. Nou, dat is een beetje een belediging, hè, broeder. Nee, jij mag niet meer raden. Iemand anders. 50, ja, precies. Wat een feest was dat. Ja, je zat goed hoor. Je dacht eerst, hè, laat ik maar niet te laag, toen niet te hoog. Ja, dat bij 48 moeten houden. Ja. Nee, het was bijzonder. We hadden vrijdagavond een feestje met allerlei vrienden, bekenden. Veel broeders en zusters. Heel mooi om dat zo met elkaar mee te maken. Nou, vanmorgen heb ik een moeilijk onderwerp, maar wel heel belangrijk. En daarvoor wil ik 3 stukjes met jullie lezen. Uit het Nieuwe Testament. En te beginnen in Handelingen 26. Daarna iets uit Galaten. En dan iets uit Efeze. Ik vind het heel fijn. Ik zie mensen schrijven. Wauw. Goed bezig. Dan kun je het daarna nog even teruglezen. Want ik zei het al. Het is een beetje lastig onderwerp. Maar zo ontzettend belangrijk. De unieke bediening van de apostel Paulus en het gevolg voor u en mij van zijn evangelie. Hij noemt het ook mijn evangelie. Er zijn geen 2 evangelie hoor. Maar ik ga het zo een beetje toelichten. Maar ik ga het eerst lezen uit Handelingen 26. En hij getuigt daar van zijn ontmoeting met de Heer Jezus. Er staat in vers 12 van Handelingen 26. Ik lees uit de Telos-vertaling. Ik kan er ook niks aan doen dat ik dat toevallig de beste vind. Er staat, en toen ik daarvoor naar Damascus reisde met volmacht en opdracht van de overpriesters, dus om al die christenen op te pakken, zag ik, o koning, midden op die dag onderweg een licht uit de hemel, sterker dan de glans van de zon, mij en hen die met mij reisden omstralen. En toen wij alle op de grond vielen, hoorde ik een stem tot mij zeggen in de Hebreeuwse taal, Saul, Saul, waarom vervolg jij mij? Het valt je hart tegen de prikkels achteruit te slaan. En ik zei, wie bent u, Heer? En de Heer zei, ik ben Jezus die jij vervolgt. Maar sta op en ga op je voeten staan, want daartoe ben ik je verschenen om je voor te bestemmen tot een dienaar en getuige, zowel van wat je van mij hebt gezien, als van dat waarin ik je zal verschijnen. Terwijl ik je wegneem uit het volk en uit de volken tot welke ik je zend om hun ogen te openen. Opdat ze zich bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van de Satan tot God. Opdat zij vergeving van zonden en een erfdeel onder de geheiligden ontvangen door geloof in mij. Dat is het eerste stukje. Dan Galaten 1. Vertelt hij ook iets over zijn bediening. Is er ergens water hier? Nee. Toch wel jammer. Ja, goed zo. Galaten 1, vers 11. En daar schrijft Paulus aan de Galaten. Want ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie dat door mij verkondigd is, niet naar de mens is. Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. U hebt immers gehoord van mijn vroegere wandel in het Jodendom, dat ik de gemeente van God uitermate vervolgde en haar verwoestte. En in het Jodendom meer toenam dan vele leeftijdsgenoten in mijn geslacht. Daar ik een nog groter ijveraar was voor de overleveringen van mijn vaderen. Maar toen het God die mij vanaf de schoot van mijn moeder afgezonderd en door zijn genade geroepen heeft, behaagde zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik hem onder de volken verkondigde, ging ik terstond niet te raden met vlees en bloed, ging ook niet op weg naar Jeruzalem en tot hen die voor mij apostelen waren, maar ik ging weg naar Arabië en keerde weer terug naar Damascus. Nou, dat is het tweede stukje. En dan, ja, het is best veel, hè? Laatste stukje, Efeze. Maar het zal tot iets moois leiden, hoop ik. Efeze 3. Vanaf vers 1 vertelt hij ook iets over zijn unieke bediening. Daarom ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u, de volken, waar u immers hebt gehoord van het rentmeesterschap van de genade van God, mij voor u gegeven, dat mij door openbaring de verborgenheid is bekendgemaakt, zoals ik tevoren in het kort geschreven heb. Daardoor kunt u, als u dit leest, mijn inzicht opmerken in de verborgenheid van Christus, die in andere geslachten, de zonen van de mensen, niet bekend is gemaakt, zoals zij nu in de geest geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten, dat zij uit de volken mede erfgenamen zijn en mede ingelijfden en mede deelgenoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie, waarvan ik een dienaar ben geworden naar de gave van de genade van God, die mij gegeven is naar de werking van zijn kracht. Nou, tot zover. Ja, broeders en zusters, dat waren drie stukjes die gaan over de unieke plaats, de unieke plek van Paulus in de schrift, in de Bijbel. De unieke plaats van hem als apostel. En de oorzaak van alle verwarring vandaag in de christenheid is dat wij niet meer helder onderscheiden wat de unieke boodschap is van Paulus, die het woord van God voleindigd heeft. Hij heeft dat tot volheid gebracht. En als we dit gaan zien, ik hoop dat jullie vanmorgen daar een beetje honger naar krijgen, dan zul je merken dat die verwarring tussen wet, genade, gemeente, Israël, de komst van de Heer, alle ordeningen in het huis van God, die zullen dan verdwijnen. En je zult helder krijgen van, hé, maar dit is wat God vandaag van mij vraagt. En vanochtend wil ik dus iets inzoomen op deze unieke bediening, opdat als je straks naar huis gaat, dat je dan licht ontvangen hebt in je binnenste, in de innerlijke mens, en je alles, deed je al natuurlijk, maar vanaf nu alles verwacht van de Heer Jezus, de verheerlijkte mens aan Gods rechterhand. Nou, waarom riep God nou Paulus? We hadden toch al 12 apostelen? Van de week kregen wij een boekje thuis over de eerste brief aan de Korintiërs. En daar stond in dat Paulus geroepen werd en dat hij naar Arabië ging om daar te leren wie de Heer Jezus was uit het Oude Testament. Toen dacht ik, ja, maar waarom zou Paulus dan geroepen zijn? We hadden toch al 12 die dat deden. Nee, er is een hele bijzondere reden dat Paulus geroepen werd. Want de 12 apostelen hadden een unieke eigen bediening. Ze waren getuigen, ooggetuigen van de opstanding, het leven en de opstanding van de Heer Jezus. Ooggetuigen van zijn aardse bediening, van zijn opstanding en van zijn hemelvaart. Daarom zegt Petrus ook in Handelingen 2 tegen het Joodse volk, bekeert u, laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Ze waren verbonden met het Joodse volk. Ze bleven ook in hun doen en laten daarmee verbonden. En in Handelingen lezen we dat zij stonden op aarde te kijken hoe de Heer Jezus naar de hemel ging. En een wolk onttrok hen aan hun ogen. In het hele boek Handelingen, waar ik nu een studie over geef in Harderwijk, staan verschillende keren, staat daar in dat boek Handelingen, dat zij ooggetuigen zijn geweest van de opstanding van de Heer Jezus. Was Paulus dat? Nee. Paulus was een Joodse man, Saulus, opgevoed aan de voeten van Gamaliel, een Joodse leraar. Maar dan gaan we naar Handelingen 26 en dan ga je een paar dingen opvallen. Je denkt, wauw, dat heb ik nog niet eens zo gezien. Ik las het net wel mee, maar nu ineens zie ik dat ook. Want, er staat in vers 13, ik zag, o koning, Agrippa is dat, midden op de dag onderweg, let op, een licht uit de hemel. We hebben al de eerste aanwijzing. Een licht uit de hemel, sterker dan de glans van de zon. Hij was op weg om al die christenen op te pakken, in de gevangenis te gooien. En hij zag een licht, een heerlijkheid, sterker dan de glans van de zon. Een openbaring vanuit de hemel. En dat is gelijk het unieke van de apostel Paulus. 12 apostelen waren ooggetuigen van de Heer Jezus, van zijn opstanding, zijn lijden. Maar Paulus ontving een openbaring vanuit de hemel, vanuit de verheerlijkte Heer. Dat is iets heel anders. Heb je hem? Ja? En wat zegt de Heer Jezus tegen hem? Let op. Vers 14. Toen we alle op de grond vielen, hoorde ik een stem. De rest hoorde die stem niet. Ja, ze hoorden het geluid wel, maar niet wat er gezegd werd. En die stem zei, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Let op. Ik ben Jezus die jij vervolgt. Dus moet je voorstellen, Saulus, opgevoed aan de voeten van Gamaliel. Hij wist alles van de Bijbel. Dacht hij. En hij had geen enkel deel aan het licht in de hemel, vanuit de hemel, dat hij zag, maar waar al die mensen die hij in de gevangenis gooide wel deel aan hadden. Want de Heer Jezus zegt, ik ben Jezus die jij vervolgt. Oké, dus die mensen die ik in de gevangenis gooi, hebben deel aan dat licht. Want ik ben Jezus die jij vervolgt. Ik vervolg dus die mensen die zijn één met die persoon daarboven. Dat is al een hele belangrijke aanwijzing. Met al zijn studie en al zijn kennis had hij geen deel aan die hemelse heerlijkheid. En dat is het unieke, het eerste unieke aan Paulus. Dat hij zag als eerste dat niet alleen je zonden zijn vergeven, dat is al geweldig, maar dat had het Oude Testament in feite ook al aangekondigd. Maar wat niet aangekondigd in het Oude Testament is, in de geslachten van de mensen verborgen, niet geopenbaard, is dat als je gelooft in de Heer Jezus, jij deel hebt aan een heerlijkheid sterker dan de glans van de zon. Daar ga ik zo nog iets meer over zeggen. Dat moet je even laten zakken. De heerlijkheid die de Heer Jezus heeft daarboven is jouw deel geworden. En Saulus, geleerd in de schriften, had daar geen deel aan. Dat moest hij leren. Maar ik ga even verder. Er staat in vers 16, want daartoe ben ik je verschenen om je voor te bestemmen tot een dienaar, let op wat er dan staat. En een getuige van mijn opstanding? Nee, van mij. En wat je van mij hebt gezien, namelijk die hemelse heerlijkheid. En waarin ik je zal verschijnen. Aha. Wat zegt hij in Galaten 1? Ik heb het net gelezen in vers 12. Ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. Vanuit de hemel ontvangen. Wat je hebt gezien van mij. En dat is heel belangrijk. Want Paulus' evangelie, let op wat er nu komt, wat ik nu ga zeggen, houd je vast aan je stoel. Dit is namelijk iets wat vandaag de dag niet wordt geaccepteerd door velen. Heb je hem? Daar komt hij hoor. Paulus' evangelie heeft niets Joods in zich. Niets. Wow. Wat we vandaag horen, we natuurlijk veel over Israël en de zegen van Israël. We zijn in de stam ingeënt, dat is dan Israël enzovoort. Nee, het evangelie heeft niets Joods in zich. Want hij zegt, ik heb het ook niet geleerd van een mens. Ik ging niet naar de apostelen toe. Ging niet heen. Hij kwam tot bekering bij Damascus. Is dat een Joodse stad? Syrië. Hij ging naar Arabië. Is dat Joods? Nee. En wat zegt de Heer Jezus nog meer? Ik neem je uit het volk. Staat er ook in Handelingen 26, vers 17. Terwijl ik je wegneem uit het volk en uit de volk. Dus helemaal uit deze wereld. Galaten 1, vers 4. De Heer Jezus heeft zich gegeven voor onze zonde, opdat hij ons getrokken heeft uit deze tegenwoordige boze wereld. Jij, als je gelooft, bent daar gezet door de Vader. Dat is heel belangrijk. Die heerlijkheid die daar is in de Heer Jezus, is jouw deel geworden. En er is dus niets menselijks of Joods aan het evangelie meer. En dan zegt hij in vers 18, en dat komt het volgende stukje van het unieke van Paulus, om hun de ogen te openen, dus die volken en de Joden. Let op wat er dan komt, opdat zij zich bekeren van de duisternis tot het licht. En van de macht van Satan tot God. Paulus, Saulus, met al zijn kennis, was onder de macht van Satan. Dat was even een harde. Het hele Jodendom was uiteindelijk onder de macht van Satan gekomen. Want wat riepen zij met z'n allen? Terwijl zij het paas gaan voorbereiden. Terwijl zij al die feesten onderhielden. Kruisigt hem, weg met hem. Dat is de macht van Satan. En dus is het unieke van zijn bediening niet alleen wat Petrus zei, bekeert u. Maar de mens is compleet, volkomen, totaal verdorven. Of je nou een Jood bent of een heiden, dat kun je in de Romeinenbrief lezen. Ze zijn in de duisternis en onder de macht van de Satan. Niemand is rechtvaardig, er is niemand die verstandig is, zelfs niet één. En Saulus was daar het voorbeeld van. De man die aan de voeten van Gamaliel godsdienstiger was dan wie dan ook, moest leren dat in mij, dat is in mijn vlees, woont niets goeds. Dat is voor u en voor mij hetzelfde. Allen zijn onder het oordeel gekomen. De mens zoals die oorspronkelijk geschapen is in Adam, die heeft God voor zijn aangezicht weggedaan. Er is nog maar één mens in wie hij zijn vreugde vindt, dat is in die heerlijkheid daarboven, de Heer Jezus. En zodra jij gelooft, word je weggenomen uit het volk en uit de volken. Je bent geen Nederlander meer of Duitser of weet ik wat voor God, maar je bent in hem een hemelburger geworden. Deel van een hemelse heerlijkheid. Tja, dat staat in vers 18, kijk maar, dat zij vergeving van zonde en een erfdeel onder de geheiligden ontvangen door geloof in mij. Een erfdeel onder de geheiligden. Dat heb ik gelezen in Efeze 3. Namelijk, dat zij uit de volken mededeel erfgenamen, mede ingelijfden en mede deelgenoten zijn van de belofte in Christus. Dus niet alleen de Joodse gelovigen, maar alle gelovigen, zowel uit de Joden als uit de heidenen, worden erfgenamen, zullen alles beërven met Christus. Dat is de aarde, maar ook alles wat in de hemel is. Dat krijg jij straks. Hoe vind je dat? Ik kreeg net dit. Dat is mooi, hè? Ja, ik vind het best cool. Maar als je gelooft, krijg je straks alles. Alles wordt onder de Heer Jezus gesteld en jij bent mede erfgenaam. God gaat zijn zoon in de hemel en op de aarde verheerlijken. En dat doet hij via jouw lichaam. Via alle gelovigen. Dat is wat. Dan mag je straks meeheersen. En dan mag je een onderdeel zijn van de heerlijkheid van God. Mede ingelijfd staat er. Ingelijfd in het lichaam van Christus. En mede deelgenoten aan, en dan komt het, Efeze 3 vers 6, let op wat daar staat. Daar staat van de belofte in Christus Jezus. Dat is een hele lastige. Ik zal het niet te moeilijk maken. Maar het is niet de belofte aan Abraham, zoals Galaten 3. Dat is niet dus die belofte waarvan Romeinen 11 zegt, dat is de wortel en de vettigheid enzovoort. Nee, de belofte in Christus is, daar komt het, wat God de Vader beloofd heeft aan zijn Zoon, voordat er een wereld was, over het eeuwige leven. De belofte van het eeuwige leven. De belofte in Christus is gedaan door God de Vader aan zijn Zoon, voordat de wereld gemaakt was. Toen heeft hij beloofd aan zijn Zoon. Nou, hoe heet u bijvoorbeeld? Wat is uw naam? Ja? José. Dat is een mooie naam, hè? De vader zei tegen de zoon, José wordt geboren dan en dan, maar die gaat deel uitmaken van de heerlijkheid die ik jou ga geven. Dat is een belofte in Christus Jezus. Zij wordt mede ingelijfd in het lichaam van Christus. En ze wordt mede deelgenoot van alle zegeningen, het eeuwige leven. En ze wordt mede erfgenaam. Alles vanuit Gods eigen voornemen. Hoe vind je dat? Bijzonder, hè? Dus niet alleen maar Oude Testament, vergeving van zonde, 12 apostelen. Geweldig. Maar veel dieper en veel verder ging en gaat de bediening van Paulus. Namelijk de heerlijkheid die de mens Christus heeft ontvangen in de hemelse gewesten. Daar ben jij ook onderdeel van geworden. Dat is nog eens even genade, of niet? Vind je? Dat is genade op genade. Nou, ik zei het al, het heeft dus niets Joods in zich, want als we even naar Galaten 1 gaan, kom even mee, dan zie je dat hij zegt, in vers 17, ik ging niet naar Jeruzalem, want als hij dat gedaan had, hadden ze kunnen zeggen, kijk, hij heeft het gewoon van apostelen geleerd. Nee. Kijk maar wat er even, als je even mee wil lezen, in Galaten 2 vers 6 staat, op het eind, daar staat, want zij die in aanzien waren, de 12 apostelen, staat er echt, hebben mij niets meegedeeld. Niets. Alles kwam rechtstreeks uit de hemel voor Paulus. Alles. Alle zegen voor jou en voor mij komt rechtstreeks vanuit de hemel, vanuit de Heer Jezus, daarboven. Je hebt buiten hem niets anders nodig. Dat is het unieke van Paulus. De wet niet, want ik ben voor de wet, of door de wet, voor de wet gestorven. Maar ook niet iets Joods, zoals we vandaag horen, feesten, of de Sabbat, of weet ik wat allemaal. Nee, heb je allemaal niet nodig. Alles wat jij nodig hebt, is daarboven in Christus. Laat niemand u oordelen in zaken eten of drinken, of op feestdagen, of op sabbatten, weet je wel, Colossenzen 2. Nee, alles kwam van boven. Paulus' voortdurende leven was, te leven is mijn Christus. Let op wat er staat in vers 16 van Galaten 1. Toen het God, die mij vanaf de schoot van mijn moeder afgezonderd, aha, dat is ook bijzonder. Ik ben nou net 50 geworden. Maar toen ik geboren werd, 1971, toen had God mij al afgezonderd. Ik zei van, nou, maar ik ga in hem mijn zoon openbaren. En dat is weer het unieke van Paulus. Er staat hier dat het God behaagt zijn zoon in hem openbaar te maken. Kijk, vergeving van zonde is één ding. Maar alles loslaten en alles oordelen van dat natuurlijke mens, opdat de Zoon openbaar wordt in jou, dat is een heel ander verhaal. En dat verhaal kennen maar weinig mensen helaas vandaag. Want ze zijn vergeven en gaan in hun eigen kracht proberen om de Heere God nog eens een keer te behagen en ze falen. En daarom is het zo mooi om dit te pakken. Want God wil zijn Zoon in jou openbaren. Hij wil niet een beter mens voor jou maken. Nee, de hele oude mens is met hem gekruisigd en begraven enzovoort. Hij zegt, zie nou af van alles van wat je van nature hebt. Je intellect, je wijsheid, je emotie ook. Hè? Want geloven en godsdiensten hebben heel veel met gevoel en emotie. Hij zegt, zie op de Heer Jezus. Alles wat in het Jodendom bestond uit ervaren en zien en horen, is allemaal vervangen door één nieuwe schepping. Dat is Christus als hoofd, wij als zijn lichaam. En zoals het lichaam leeft door het hoofd, zo mag jij alles ontvangen vanuit de Heer Jezus. Zo eenvoudig is het geworden. Nou, en dat is wat hij zegt in Filippenzen 3, Galaten 2. Voor zover ik nu nog leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. De Joodse Saulus leefde niet meer door de wet. Ja, als hij naar de Joden ging, was hij hen tot een Jood, laat ik het even zo zeggen. Maar hij leefde door het geloof in de Heer Jezus. En niet een Jezus die vroeger leefde, maar een hemelse werkelijkheid. Nu vandaag. Is dat ook jouw leven of niet? Is het ook jouw verlangen dat de Zoon openbaar wordt in jou? In je huwelijk, in je relaties, in je gedrag. Er staat niet dat Jezus openbaar wordt, dat is ook waar, 2 Korinthe 4, maar zijn Zoon. Zijn Zoon. God heeft één groot verlangen. En alles wat in God is, gaat uit naar de Zoon. En via de Zoon weer naar de Vader. Maar één verlangen dat de Zoon openbaar wordt in jouw leven. Maar daarvoor heb je zicht nodig op de Heer Jezus. Terwijl je alles wat jij van nature bezit, onder het oordeel houdt. Dat is Paulus. En hij zegt ook in Efeze 3, kijk maar mee, ik heb het net gelezen. In vers 3, dat mij door openbaring, vanuit de hemel dus, de verborgenheid is bekendgemaakt. Wat is dat, de verborgenheid? Dat is de verborgenheid van Christus, zegt hij in vers 4. Dat is heel eenvoudig. Alle gelovigen, of ze nou uit de Joden komen, uit Israël of uit de heidenen, zijn één nieuwe mens geworden, waarvan Christus het hoofd is en zij het lichaam. Dat is de verborgenheid. Dat was in het Oude Testament niet openbaar geworden. Dat er nu mensen zijn die hier gewoon op een stoel zitten, in bodegraven, maar die tegelijkertijd in die heerlijkheid zijn, wat God betreft, in de hemelse gewesten, gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. En die dus allemaal, wat God betreft, een nieuwe schepping zijn geworden. Dus je hoeft niet meer te vragen om dingen. Dat is ook heel belangrijk als je Paulus gaat begrijpen van geef mij meer kracht en geef me meer van uw geest. Dat is allemaal niet meer nodig. Wat je moet doen is danken. Want je hebt alles ontvangen. Je bent in hem. Je bent in die heerlijkheid. Je bent een mededeelgenoot. Je bent mede ingelijfd. En je bent mede-erfgenaam. Je bent het. Als je het niet ziet, en je gaat naar jezelf kijken, dan ga je, geef me dit, geef me dat. Heer, geef me meer kracht. Paulus zei nooit, geef me meer kracht. Hij zei juist, ik vermag alle dingen door hem die mij kracht geeft. Hoe kan dat? Want hij zicht had op de Heer Jezus door het geloof. En dat is een groeiproces voor ons allemaal. Dus samengevat, de 4 puntjes. Ik heb er nog veel meer, maar ik hou het hierbij. 1. Alle mensen zijn zondaars en volkomen verdorven. God heeft alle uit Adam onder het kruis, op het kruis weggedaan. 2. Er is nu een nieuwe schepping, waarvan het hoofd in de heerlijkheid is. De glans uit de hemel sterker dan de zon. Want de zon is de eerste schepping. Maar die glans is de nieuwe schepping. Dus veel helderder. Met hem één gemaakt, het lichaam van Christus. En drie, zodat hij openbaar wordt in jou, de Heer Jezus. Dus niet de wet en de profeten. Dus niet, doe maar wat jij een ander zou doen enzovoort. Hè. Dat is Matthäus 7, meen ik. Nee, zoals ik u heb lief gehad, een nieuw gebod geef ik u. Dat is de nieuwe schepping. Gaat veel verder. En het vierde is een erfdeel in hem. Als straks de Heer Jezus komt, dan brengt hij je in het huis van de Vader. En dan zul je in hem, met hem, alle dingen beërven. Waarom? Omdat je daar zelf dan lekker over mag heersen? Nee, opdat hij in jou verheerlijkt wordt. Dat is het doel. Kent u deze dingen? Beetje. Heb je een beetje honger nagekregen? Heb je een beetje gevolgd? Even terugluisteren straks, hè? Want dit is best lastig. Ik heb er ook jaren over gedaan, hoor, om dit soort dingen een beetje mijn eigen te maken. Gaat niet vanzelf. Als je dit gaat begrijpen, dan zoek je vanaf nu de dingen die boven zijn en je bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Menselijke godsdienst, menselijke tradities, menselijke manieren om een betere mens te worden. Nee, hem alleen. Twee, dan wandel je door de geest. Wandelen door de geest is niet heel ingewikkeld of heel mystiek. Of dat is bijna alleen maar voor bepaalde mensen weggelegd. Nee, dat betekent gewoon, ik zie op de Heer Jezus. En ik verwacht van mezelf niks meer. Dat is wandelen door de geest. En daar kun je de afwas doen, je kunt boodschappen doen. Je kunt je kinderen opvoeren, soms is dat ook lastig, hè? Of niet? Ja, en dat heeft helemaal niks te maken met heel geestelijk de hele dag de Bijbel lezen. Nee, wandelen door de geest gewoon. Ik verwacht dat van hem, punt. En de vallen en opstaan doen we dat met z'n allen. We struikelen wel eens, we beleiden onze zonden. Maar we gaan ons niet heel druk maken om onszelf. Wandelen door de geest, niet door de wet. En dan, het derde, wat doe je dan? Dan ga je danken. Danken, danken, danken. Dank de Vader die u bekwaam heeft gemaakt. Om deel te hebben aan de erfenis van de heilige in het licht. Mensen die Paulus' evangelie kennen, danken. Mensen die het niet kennen, gaan vragen. Dat is echt het verschil. Toen ik nog dit niet kende, ging ik naar de samenkomst. En dan hebben we van alles vragen aan God. Want je zag dat je nog niet volmaakt was. Dat je nog niet heilig genoeg was. En je was met jezelf bezig. Geef me meer van uw geest en kom met uw vuur en al dat soort dingen. Zou ik nou niet meer zo gauw doen? Helemaal niet. Danken. Geloofsgehoorzaamheid zegt, dank u Vader, u heeft alles gedaan. Ik ben in dat hemelse van Christus één gemaakt. Ik heb die heerlijkheid ook. En Saulus zag dat toen hij die mensen vervolgde. Die hadden deel in die heerlijkheid, hij niet. En dan verwacht u iedere zegen van hem. Dat is wandelen door de geest. Heer Jezus, ik kan uit mezelf niets. Alles van u, Heer Jezus. En u gaat niet met de wet uzelf allerlei regels opleggen, is dat. We volgen, maar u kijkt naar hem. U gaat ook niet meer met Joodse dingen bezig. Maar u kijkt naar hem. Want u bent uit het volk genomen en uit de volk. U hoort niet meer bij deze wereld. U bent nu daar, wat God betreft. Een burger van een rijk in de hemelen, zegt Filippenzen 3. Dat is mooi, hè? Want God heeft deze wereld waarin u leeft tot het oordeel bestemd. En deze wereld gaat echt niet beter. Deze wereld gaat ten verderve. Maar u bent eruit genomen, u bent nu daar. En het laatste, dan bewaart u ook de eenheid van de geest. Want dat ene brood wat wij net gebroken hebben zien liggen, symboliseert het ene lichaam. Dat was ook iets wat Paulus door openbaring ontvangen had. Want u heeft namelijk deel in het ene brood, maar u bent dus verbonden met al die gelovigen. de deel zijn van het ene lichaam. Dus als u scheiding brengt tussen gelovigen, dan is dat niet volgens het evangelie van Paulus. Maar dat is een hele andere preek, daar ga ik een andere keertje wel over spreken. Ik hoop dat u een beetje aangesproken bent. Dat ik niet voor niks hierheen ben gekomen. Dat u vanaf nu zegt, Heer Jezus, wat een vrijheid. Alles is in u. En ik hoef het niet meer van mezelf te verwachten. Het is in hem. Ik ben deel van een geweldige zegen. Dat is in Christus. Alle geestelijke zegeningen. Ik hoef niets meer te vragen. Ik mag alleen danken. Ik mag leven door de geest. Leven met het zicht op hem. De Heer Jezus die ons heeft lief gehad. En zichzelf voor ons heeft opengegeven. Wat een Heer. Wat een Heer. Gaat u met hem verder. Richt u uw aandacht op hem. En op hem alleen. Dan bent u als Paulus. Die zegt, één ding doe ik. Ik jaag ernaar hem te kennen. De kracht van zijn opstanding. Amen.